Dag beste luisteraars, we wensen je veel groetjes uit Shambhala. Ik ben Jonas Staats en ik zit deze keer nog eens samen met een speciale gast.
Ik ben Marian van Praag. Ik ben rabbijn van de Liberaal-Joodse gemeente in Den Haag. Na een strijd van 40 jaar voor de positie van de vrouw.
Fantastisch. Marian, ik had het vandaag graag met jou gehad over Kabbalah. Dat is namelijk een specifieke vorm van spiritualiteit en mystiek die oorspronkelijk thuis hoort binnen de Joodse traditie. Maar vandaag is die Kabbalah ook populair ver buiten Joodse contexten. Om maar iets te zeggen, een bekende popster als Madonna staat erom gekend zich sterk door de Kabbalah te laten inspireren. Maar goed, voor we een kijkje nemen naar de manier waarop dat zich vandaag in de bredere samenleving heeft verspreid, wil ik eerst even bij de oorspronkelijke traditie blijven. Dus heel eenvoudig, laat ons beginnen met de vraag, hoe zou jij Kabbalah omschrijven?
Kabbalah. De vraag is of het er altijd geweest is of dat het zich later ontwikkeld heeft. Ik wil even naar het hier en het nu kijken. Mm-hmm. Vandaag de dag leven we in een behoorlijk wetenschappelijke wereld. En door die wetenschappelijke wereld vergeten mensen vaak dat er ook een dimensie is die we niet kunnen bewijzen, die niet tastbaar is, maar er wel is. Wat toevallig dat ik jou nou net tegenkom. Ik liep de hele dag al aan je te denken. Of ja, een heleboel dingen. Wat toevallig. Nou, ik ga ervan uit dat toeval niet bestaat. Het valt je toe. Vandaag de dag is men, waarschijnlijk omdat we in die hele wetenschappelijke wereld zitten, heel erg op zoek naar spiritualiteit. Je loopt een boekwinkel binnen en het eerste wat je ziet is een tafel van hoe word ik gelukkig? Hoe vind ik mijn doel in het leven? En allemaal dat soort dingen. En dan gaan ze naar mindfulness. En zoals ik dan altijd grappig zeg, quindfulness en schmindfulness. Men is aan het zoeken. Terwijl ik denk, wij hebben dat allemaal in onze tradities zitten. Die zitten er en ik denk dat ze er van begin af aan in zitten. Maar waar gaat het om is, hoe ga je met de zaken om? Nou, in het Jodendom hebben we basisteksten. De basistekst is de Torah, de vijf boeken Mozes. Dus het eerste gedeelte, laat ik het maar het Oude Testament noemen. En de uitleg daarvan, de Talmud. Dat zijn basisteksten. Nou ga ik eerst naar die vijf boeken van die Torah, of daar ga ik eigenlijk alleen naartoe. Daar gaat het om, hoe kun je die teksten bekijken? Er zijn eigenlijk vier niveaus waarop je dat kunt bekijken. Dat noemen we pardes, want het woord paradijs komt daar vandaan. Dus de pardes is de pshat. Gewoon simpel lezen wat er staat. En dat is wat de meeste mensen doen. Ze kijken naar een tekst, dat staat er, dus dat wordt er bedoeld. Punt. De volgende par is de remes. Daar wordt een hint naar iets gegeven. Nou, dan zouden ze misschien, waarom staat die komma daar? Want dat verandert de hele zin. En dat ze meer naar die test gaan kijken. De volgende is de par, de is de drash. Dat is wat de rabbijn in de synagoge staat te doen. We lezen vandaag uit dit stukje uit de Torah. En dat verklaren we zus of zo. En dan heb je de laatste, de S, pardes, de sod, de geheime. Eigenlijk zelfs sod betekent geheim, de geheime laag, de diepste laag. Ik zie die Torah niet als een geschiedenisboek. Want als het een geschiedenisboek zou zijn, dan denk ik, nou, is dat een heilig boek? Het is een verhaal van moord, doodslag, verkrachting, bedrog en wat allemaal nog meer. En waarom is dit boek dan wel heilig en dat boek dan niet heilig? Dan zijn er boeken die denken, nou, dat komt veel meer in aanmerking voor een heilig boek. Maar als je dan naar die verborgen lagen gaat kijken, dan zeg je, daar zit een betekenis in, daar zit een samenvatting in. Daar zit alles klopt, er staat geen letter te veel in, er staat geen woord te veel in. En dat moet je gaan uitzoeken. En dat is Kabbalah. Dat is dus die diepe, diepe laag. Ze noemen het ook de mystieke laag. Dat als je aan mij gaat vragen, ja, wie heeft die Torah geschreven? Ik heb namelijk een hele lieve man. Die heeft net lekker koffie voor ons gezet. Maar die staat een volkomen ander idee daarover. Ik zeg, als je nou ziet hoe dat verklaard wordt, hoe die woorden in elkaar zetten, dan zegt hij, nou, dat is hinein interpreteren. En dan zeg ik, ja, dat kan wel zo zijn, maar als het er niet in zit, komt het er ook niet uit. Daar zitten woorden in die zo knap zijn, waar zoveel betekenis in zit, dat als je het alleen als platte tekst leest, je helemaal niet aan toekomt. Want eigenlijk, wat is de Kabbalah? De Kabbalah vertelt ons eigen verhaal. Het vertelt het verhaal van de mensheid wie de mens was, wie de mens is en wie de mens zal zijn. En dan zien we dat eigenlijk de hele geschiedenis door dezelfde vragen leven, dezelfde problemen tegenkomen. Ja, iedere keer in een ander jasje, maar de kern is hetzelfde. En die Kabbalah die leert ons ernaar te kijken, te zien dat al die verhalen uit de Bijbel eigenlijk onze innerlijke verhalen zijn en welke lessen we daaruit kunnen leren.
Kunt je dat alles nu een keer concreet maken met één voorbeeld, een vers of een verhaal? Het maakt mij niet uit. Omdat je zegt, kunt u een tekst bekijken op tekstniveau en je kunt een paar lagen dieper gaan. Ja. En wat is nu zo'n mystieke laag die je misschien niet op voorhand ziet in een bekende passage?
Een bekende passage. De vrouw van Lot.
Ja.
We kennen het verhaal dat Lot, het neefje van Abraham, die gaat daar naar Sodom en Gomorra. Die trouwt daar een lokaal meisje. En dan gaat Abraham, die krijgt dan de opdracht, je moet daar naartoe, de boel moet daar vernield. En dan gaat Abraham, die gaat dan met God in onderhandeling. Nou, als ik zoveel rechtvaardigen vind, dan zal ik het niet doen. Uiteindelijk, als ik 10 rechtvaardigen in die stad vind, zal ik de stad niet vernielen. Mm-hmm. Abraham gaat daar naartoe, maar dat was echt het minimum. Hè? Dat is echt afdingen tot op het minimum. Hij komt daar en hij kan geen 10 rechtvaardigen vinden. Dus hij vertelt aan Lot, en maak dat je wegkomt. Met je vrouw maakt dat je wegkomt. Nou, Lot is import. Die is een nieuwe immigrant in Sodom en Gomorra. Mijn lokaal meisje getrouwd. En er wordt gezegd, je zal niet terugkijken. Nou, voor Lot is dat niet zo moeilijk. Hij laat geen leven daarachter. Dat meisje en vrouw, die laat haar hele familie, haar hele geschiedenis laat ze achter. Is het logisch dat ze terugkijkt? En volgens het verhaal versteent ze. Wat gebeurt er met ons als wij alleen maar over onze schouder kijken? Als wij alleen maar terugkijken, verstenen we ook.
Mm-hmm.
Het is een klein verhaaltje.
Dat is inderdaad een mooie manier om duidelijk te maken hoe je in al die verhalen en in al die versen zo'n diepere spirituele laag kunt vinden. Maar dat brengt mij dan terug tot iets wat je helemaal in het begin zei. Heeft het er altijd in gezeten of niet? Ik kan me inbeelden dat zelfs toen men de verhalen vertelde tegen elkaar voor het eerst en ze misschien nog niet eens opgeschreven waren, dat die diepere lagen daar al in zaten. Dus is Kabbalah iets dan inherent verbonden aan het Jodendom? Of is er toch een soort van geschiedkundige vorming van het concept?
Kijk, je kan wetenschappelijk naar de Kabbalah kijken. Mm-hmm. En dan is daar heel duidelijk een geschiedenis aan te tonen. Dat het ongeveer in de 12e, 13e eeuw begonnen is in de heuvels van Galilea rond Sefat. Mm-hmm. Ja. Maar het heeft er altijd in gezeten. Want als ik naar de hele ontwikkeling van dan de heilige schriften kijk. Mm-hmm. Dan denk ik, het is heel interessant in een tijd dat er geen televisie, radio of wat dan ook was, dat er eigenlijk over de hele wereld in dezelfde periode dezelfde verhalen, niet letterlijk dezelfde verhalen, maar verhalen met dezelfde strekking overal waren. En dan denk ik, daar is toch iets wat wij niet kunnen begrijpen, wat wij niet kunnen bevatten, wat we niet hoeven te bevatten. We hoeven niet altijd alles te weten en te begrijpen. Maar dat moet er van begin af aan ingezeten hebben. Alleen, wanneer zijn de ogen van de mens geopend, dat ze het daadwerkelijk zijn gaan categoriseren of zijn gaan indelen.
Mm-hmm.
Maar als je naar verhalen in het hindoeïsme kijkt, later dan het boeddhisme, maar als je naar al die stromingen over de wereld kijkt, wat wil de mens? De mens wil gelukkig zijn. In zoverre gelukkig is ook een modern begrip, maar wil kunnen functioneren. Wil zien dat zijn of haar kinderen kunnen functioneren. Heeft vragen met betrekking tot de natuur en wel of niet ontwikkeling, waar men antwoorden op zoekt. Dus ik denk dat het iets universeels is. En dan heeft iedere groep, zou ik maar zeggen, doet er zijn eigen jusje overheen.
Ja, het gaat misschien wel over dat shootje. Hè? Ik snap je onderscheid. Hè? Aan de ene kant heb je wat dat mensen doen, diepere lagen zoeken, vertellen over wat er in hun hart leeft. En zo drukken we dat dan vandaag uit. Maar als je dan op een academische manier naar Kabbalah kijkt, dan bedoelt men een bepaalde manier van binnen een Joods taalgebruik, of moet ik het zeggen, binnen een Joodse symboliek, naar die mystieke lagen te kijken in de verhalen. En dan 12e, 13e eeuw enzovoort, de verschillende momenten waarop dat zich dat verder gesedimenteerd heeft door leraren, veronderstel ik. Verschillende leraren met hun visie op de zaak. En dan vaak als we het daar dan over hebben, hetgeen wat men meestal aanwijst als men het woord Kabbala gebruikt, is die Sefirot-boom. En dus vind ik het wel interessant om het er met u een keer over te hebben. Wat is dat dan precies en is dat iets dat in uw leven ook relevant is? Gaat jij daarmee aan de slag met dat schema?
Ook in de Kabbala heb je een heleboel verschillende stromen. Mm-hmm. Ik persoonlijk heb een probleem met getallen en met schema's in mijn hoofd. Dus ik persoonlijk, de Sefirot, waar het om gaat, is dat er allerlei verschillende niveaus zijn van bewustzijn tot we uiteindelijk hier zijn. Maar omdat mijn hoofd niet gebouwd is op schema's, ben ik nooit bezig met de Sefirot. Want ik raak altijd helemaal in paniek. Als ik dat zie, dat is mijn handicap.
Ja, en leg me een keer uit wat dat het dan
de
precies op zich
is. Is, je hebt inderdaad, bovenaan is het goddelijke.
Mm-hmm.
Dat is, daarna is alles verdeeld in verschillende eigenschappen. Ik zou het er eigenlijk even bij moeten pakken om het te kijken. Maar het daalt langzaam maar zeker af door allerlei combinaties en door onderlinge verbanden tot je hier op de aarde bent.
Ja.
Het moment van conceptie, daalt er een ziel in die vrucht. En die begeleidt dat kindje op de weg naar de geboorte.
En moet ik het dan zo zien? Het goddelijke staat van boven en het is een soort van, wat we in de christelijke traditie een neoplatoons aanpak zouden noemen, van het goddelijke emaneert in de wereld en er zijn verschillende fasen die ook gepaard gaan met concrete.
Ja, maar daar ben ik geen ster in.
Ja,
ik,
maar dat is een beetje nu dat we moeten zien.
Maar dat is absoluut dus het idee erachter.
Nadenken over dat schema helpt u zogezegd om te zien in de wereld hoe dat God zich manifesteert.
Ja, dat zou kunnen. En dan was een deel van de vraag is hoe mij dat beïnvloedt. Sinds ik hiermee in aanraking ben gekomen, sinds ik hiermee geleerd heb, en ik heb het van een niet-Joodse leraar, heb ik het geleerd. Ja. Kom ik zo dadelijk terug op toeval en geen toeval of het valt je toe. Heb ik gewoon geleerd om naar de wereld te kijken, te zien hoe dingen zich ontwikkelen en geleerd dingen die ik vroeger nooit zou accepteren, te accepteren. Dat ik zie van ieder mens moet een eigen ontwikkeling doormaken. En dan heb je jongere zielen en oudere zielen. En ik kan een helpende hand uitsteken, maar meer kan ik niet doen, want ieder moet zijn eigen pad bewandelen. En dan zie je de verschillende niveaus in de mensen. En als zij, de ander, die les niet aanneemt, is dat niet mijn verantwoording. Maar hoef ik mij daar ook niet over op te winden, want ieder mens heeft zijn eigen pad.
Ja.
Maar vroeger had ik zoiets van, ik moet alles verbeteren. Of ik moet repareren. En dingen komen op mijn pad. En dan kan ik daar heel dramatisch over doen als het niet leuk is. Maar ik kan ook denken van, wat leert mij dit? Wat vertelt mij dit? En dat zijn inderdaad de lessen op die niveaus die ik via de Joodse mystiek heb leren zien.
Ja, dat vind ik wel interessant. Want dus wat dat gezegd is, met cijfers en schema's, ik heb daar niet zoveel mee. Ik vind dat lastig. En het gaat over diepere lagen en iedereen staat op zijn punt. En je kunt proberen helpen in de mystieke omwenteling die zich op dat moment bij die persoon aandient. Maar in mijn hoofd, ik heb dat misschien mis, hè, want je zegt ook, er zijn verschillende strekkingen, maar in mijn hoofd zijn dat soort uitwerkingen van mystiek, gelijk de Kabbala, wel op die symboliek en die schema's gebouwd. En dus niet alleen is het goddelijke dat afdaalt naar de wereld, maar het is ook omgekeerd, je gaat doorheen verschillende fasen. En het probleem van zo'n schema is vaak dat dat doet alsof dat de fasen zijn waar dat je dan door moet. En dan komt er net in hetgeen dat zegt, een soort van per se willen mensen helpen om op die volgende fase te geraken. En waarschijnlijk verliest het dan net.
Absoluut, absoluut. Wij denken als mensen de wijsheid in pacht te hebben.
Mm.
Dus ik heb dit punt bereikt, dus ik vind dat jij dat ook bereikt moet hebben.
Ja, ja.
Maar zo werkt het niet.
Ja, maar is dat dan iets dat ook een probleem is binnen de bredere traditie van de Kabbala? Dat men ook daar, hoewel men dan met de diepere mystiek bezig was, soms wederom dacht, hebben hier de wijsheid, dit zijn de fasen en zo heb je ze te volgen.
Het is heel moeilijk om dat te generaliseren.
Mm-hmm.
Want je hebt altijd de fanatici die zeggen, I'm right, you're wrong. En je hebt de echte mensen die denken, ik ben ermee bezig en ik zie het op deze manier. En dan weet je, dit is de uitleg waar ik me in kan vinden. Dus in al mijn, laat ik het maar even predicaties noemen, in de synagoge, zeg ik altijd, mijn visie is. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat dat uw visie hoeft te zijn. Alleen mij helpt het op die manier naar de teksten te kijken, het uitleg te vinden en de relevantie van voor vandaag de dag te zien. Ja. Want dat is waar het om gaat. Ja. Hoe leef ik? Hoe kan ik verder komen in mijn ontwikkeling? Het hele doel is het ultieme te bereiken. Dat zullen we nooit bereiken. Mm. Maar dat ontslaat me niet van de plicht mijn best te doen.
Ja. Maar dus jij staat als rabbijn voor uw gemeenschap de symbolische, spirituele uitleg te geven over de tekst. Maar je hebt er net aangebracht dat je zelf onderricht bent in de Kabbalah door een niet-Jood. Dat vind ik wel interessant. Vertel verder.
Inderdaad, er bestaat geen toeval. Tijdens mijn opleiding moest een van mijn docenten, die ging op sabbatical. En we kregen een andere docent te leen. Een ontzettende enthousiaste, ja, de andere was ook enthousiast, maar een hele goede, leuke, jonge vent. En die kwam lesgeven en die ging in een razend tempo. En ik ben een laatbloeister, dus ik was een oudere studente. Dus ik ging op een gegeven moment naar hem toe en ik zei, ik vind je lessen fantastisch, maar ik ben oud en het gaat me te snel. Heb je geen bijlesleraar voor me? Oh, hij zei, je woont in Den Haag? Ja, ik woon in Den Haag. Zegt, nou, ik heb iemand in Den Haag die jou les kan geven. En zo ben ik geïntroduceerd bij een niet-Joodse man die Hebreeuws gestudeerd had, die heel erg zijn hele leven lang met vraagstukken zat over het leven, waarom zijn leven was gegaan, en zich inderdaad in die Kabbalah is gaan verdiepen. En ik heb altijd tegen hem, hij is pas overleden, hij is net een jaar geleden overleden, heb ik geloof, ja, 14 jaar les bij die man gehad. Die heeft mij als het ware mijn jodendom gegeven. En het interessante is, dat het geen toeval is. Mm-hmm. Dat hij op mijn pad gekomen is. Dat ik op een diep niveau heb ik die kennis altijd wel gehad. Alleen ik kon er niet bij. En het voorbeeld daarvoor is, ik had een keer sederavond, de vooravond van het Joodse Pasen, Pesach, had ik hem en zijn partner uitgenodigd om bij ons deel te nemen aan de sederavond, aan de maaltijd. En toen hij wegging, vroeg ik, nou, en hoe vond je het? Toen zei hij, prachtig, maar ik miste de essentie. En toen zei ik, je hebt gelijk, alleen ik kan er niet bij. En toen zei hij, mag ik je daarmee helpen? En dan zeg ik inderdaad, ik zei net op het moment van conceptie, komt daar een neshama, een ziel naar beneden, en die begeleidt de ongeboren vrucht tot de geboorte. En dan is het volgens de mystiek, dan tijdens die ontwikkeling van die eerste 9 maanden, heeft die baby een overzicht over de wereld en een intens begrip. En het moment dat die baby geboren wordt, dan doet de engel, die houdt als het ware zijn vinger voor onder de neus van de baby. En daarom hebben we allemaal zo'n kuiltje in onze bovenlip. Daarmee is als het ware die wetenschap naar binnen geslagen. Dat betekent niet dat die wetenschap weg is, maar die zit van binnen. En die moet langzaam maar zeker geopenbaard worden. Dus ik heb altijd intuïtief geweten, er is iets, maar ik weet niet wat. Mm-hmm. En toen had ik tijdens mijn opleiding tot rabbijn, waren we een keer naar een lezing geweest in Berlijn, naar het Joodse rabbijnenopleiding in Rabbijn. En daar was een docent en die vertelde over de mystiek. Dat was de eerste keer dat ik er op die manier van hoorde. En de tranen liepen over mijn wangen en ik dacht, ik ben dus niet gek. We hebben ik kan ook niet voor iedereen spreken, maar een heleboel mensen hebben van binnen een gevoel van, er is toch iets meer, ik weet niet wat, maar er is iets. En je kunt er niet bij, tot op een gegeven moment, als je daar klaar voor bent, je iemand ontmoet, die je daarmee helpt, dan denk je van, wauw, daar heb ik mijn hele leven op gewacht. Ja. En dat was voor mij die mystiek ook.
Ja, maar dat wil toch zeggen dat je in je jeugd, ik ga er even vanuit dat je Jood bent opgegroeid en dat dus allemaal niet aanwezig was.
Nee. Ik kom uit een gezin wat de oorlog heeft overleefd. Tenminste, mijn moeder heeft samen met haar moeder de oorlog overleefd. En mijn vader alleen met een broer. Alles en iedereen is weg. Dus die waren heel erg op het leven. Op doen. Mm-hmm. Op de toekomst gericht. En er was allemaal geen... Het kwam niet voor. En in de ontwikkeling van het liberale Jodendom waarin mm-hmm. ik zit, is heel erg zakelijk. Dus daar kwam het ook niet. Ja. En het is echt iets van de laatste jaren dat er meer verdieping mogelijk is.
Er is echt iets interessants. Dat is van na de oorlog projecteren vaak. Allee, dat gebeurt in mijn eigen christelijke contexten ook. Hè, dat men heel vaak van alles projecteert op het christendom dat in mijn ogen een vooral post-Eerste en Tweede Oorlog christendom is. En die oorlog heeft daar heel veel mee te maken. Ik wil zeggen, we denken te weinig in wat oorlog heeft betekend. En dat waren niet zomaar oorlogen. Hè. Dat waren oorlogen met meer dan 40, 50, 60 miljoen doden. Gigantisch. En uiteraard in de Tweede Wereldoorlog de Shoah er nog een keer bij. Dus dat is zodanig psychologisch traumatiserend. Daarboven moet je terug opbouwen en kreeg je dat soort mentaliteit. Maar ik denk dat daar wel wat in zit. Mensen waren bezig en, voilà, en nu vooruit gaan en doen en niet te veel over het verleden nadenken en een nieuwe toekomst opbouwen. Het is logisch dat nadenken over spiritualiteit en mystiek wanneer de zijlijn verdwijnt. En ik koppelde het een beetje aan het christendom, omdat men vaak ook doet. Ja, dat christelijke, dat heeft niet veel mystiek en dat is zo'n dogmatische religie enzovoort. Terwijl dat daar hetzelfde is als je... Twee eeuwen terugkijkt, dan zit het vol met mystieke, spirituele ideeën. En men ziet dat niet meer, omdat men de afgelopen eeuw heeft in West-Europa in elk geval een bepaalde manier van omgaan met religie gecreëerd, die denk ik veel meer oorlogsgerelateerd is dan dat ze werkelijk aan de tradities op zich gerelateerd is.
Ik denk, maar misschien schiet ik daar zwaar tekort in, dat het christendom vanaf het begin al behoorlijk oorlogsgericht bezig is geweest.
Ja, toch van zodra dat staatsgodsdienst is geworden.
Vanaf de 5e, 6e eeuw is het toch wel heel erg machtsbelust geweest.
Ja.
En dan vergeet je waar het eigenlijk om gaat. Ja. Want het wordt politiek. En zodra politiek en macht ermee te maken heeft, is het weg.
Ja, vooral macht, denk ik dan. Want zelf ben ik van mening dat elke vorm, ook van spiritualiteit en mystiek, uiteindelijk een politieke gevolg heeft. Het is te zeggen, ik ga een heel eenvoudig voorbeeld geven om het te concretiseren. Ik woon in een kluis, een oude kluis, waar dat vroeger kluizenaars gewoond hebben. En nu ik en mijn vrouw zijn de 15e in de rij. En dus wij gaan daar ook expliciet naartoe, niet dat we onszelf kluizenaars noemen, want dat roept zo'n hoop beelden op. We spreken liever over kluisbewaarders, maar dat neemt niet weg dat we in die kluis gaan wonen zijn om een bepaalde reden. Om wel degelijk te zoeken naar hoe kunnen we stilte nog meer concretiseren in ons leven, het naar binnen keren en het contemplatieve leven, zonder ook maar te claimen van nog kluizenaars, nog monniken enzovoort. Dat is onze claim niet, maar toch een manier te zoeken als eenvoudige doodnormale mensen om die contemplatie wel degelijk reëel te maken. Dus voilà, dat zit helemaal ingebed in mijn eigen hang naar mystiek en spiritualiteit. Nu moet het lukken dat vlak bij ons kluis een parcours is voor auto's en motos en het parcours van Heus de Zolder. En dat maakt dus behoorlijk veel lawaai. Los van dat lawaai kunt u vandaag de dag op ecologisch vlak geweldig veel vragen stellen waarom dat soort auto- en motorsporten nog mogen bestaan. De hoeveelheid vervuiling en dus los van dat lawaai en verspilling van grondstoffen dat creëert. En dus, het is een heel eenvoudig voorbeeld om aan te geven, als ik in een gemeenteraad zou zitten, dan zou er wel een keer worden nagedacht over dat circuit van Zolder. Want vanuit mijn hang naar stilte en mystiek is dat iets dat haak staat op de realiteit van het leven. Met onder andere een ecologische impact. En je kunt nog eens een paar ideeën bedenken. Natuurlijk staat het economische daar tegenover. Ik snap dat allemaal wel. Maar ik wil zeggen dat mijn spiritualiteit ook wel een vertaalslag heeft in de concrete realiteit van het leven die per definitie politiek is. Want het is een concrete realiteit in een gemeenschap.
Ja, uiteindelijk worden overal elementen uitgehaald. En we zijn mensen, dus we pakken de gereedschappen die ons aangereikt worden en gebruiken die op onze manier.
Mm-hmm.
En ik weet dat we niet zonder politiek kunnen, maar ik ben er niet een enorme fan van politici. Mm-hmm. En sommigen zijn misschien wel aardig, dat zou kunnen.
Ja.
Maar er is geen één systeem goed.
Nee.
Er is geen één systeem goed? Wat is wel goed? Ja, ik heb een droombeeld van een soort verlichte despoot. Iemand die de, zoals ik het dan noemde, wezenlijke waarde goed heeft en gewoon zorgt dat dat gebeurt. Ja. Maar het is wel heel naïef om te denken dat dat ooit gaat gebeuren.
Ja, dus heb je maar
bieden. Dus per definitie worden ideeën gebruikt en meestal misbruikt. Daar ben ik het mee eens. Ja. Maar dat geeft ons extra motivatie om dat bij te proberen te sturen.
Ja, ja, absoluut. Nee, maar daar ben ik volledig mee akkoord. Hè. Dus je wilt verlichte leiders zijn, of dat nu een despoot is, of binnen een democratisch regime, maakt mij dan niet... Allee, ik heb dan liever democratie, omdat die verlichte heerser waarschijnlijk nooit niet zal gevonden worden. Dus zet je beter af met democratie. Maar dat neemt niet weg dat zelfs binnen een democratisch bestel dat je zou hopen dat er een beetje meer verlichte politieke leiders komen. Maar eigenlijk zit daar mijn punt. Mijn punt was... Het is niet politiek zijn op zich dat probleem is van spiritualiteit en mystiek en religie, maar het is machtsmisbruik. Het is macht dat voor mij de clue is van hetgeen dat moeilijk maakt. En dat ook, interessant genoeg, heel erg gehaakt staat op alle spiritualiteit en mystiek die een component in zich draagt van je moet juist nederig zijn. Je moet juist opletten voor de manier waarop dat macht je ego
corrumpeert. Nou heb ik al moeite met woorden als moeten. Dan leg je een ander ook wat op. Maar we zitten... als mensheid in een soort golfbeweging. De hele de verhalen in de Tora, allemaal. Weet je, het is allemaal een golfbeweging. We leven in de mystiek, zeg je, van dingen zijn altijd in een cirkel. Mm-hmm. Het gaat goed, 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 goed. Nog beter, nog beter, nog beter, tot we helemaal bovenaan zijn. Dan kom je bij Chatzot, 12 uur middernacht. Dat moment dat een nieuwe dag begint. Het is niet voor niets dat de Joden in Egypte... we gaat zot om middernacht Egypte verlieten. Dan gaat men weg van dat hoogtepunt. Men probeert zich nog even vast te grijpen, terug te grijpen... naar dat hoogtepunt, want het was toch zo goed... het was toch zo geweldig allemaal. Het wordt krampachtiger, krampachtiger. Het gaat moeilijker, gaat moeilijker, gaat moeilijker... tot we uiteindelijk helemaal wanhopig, helemaal onderaan zitten. En dan als we helemaal onderaan zitten, helemaal op de bodem van de put, dat we opeens kunnen loslaten van die tijd daarboven, het was zo goed en vroeger was alles beter, zoals we hier in Den Haag zeggen, vroeger was alles beter. En dan opeens komt er een vrijheid over je. Het geeft je een mogelijkheid te denken, ik moet een nieuwe richting opgaan. Dat we weer naar boven gaan klimmen, 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 klimmen. Het gaat weer beter, 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 tot we weer bovenaan gaan. Nou, dat zijn de verhalen van de mensheid in de geschiedenis. Dat is wat die Kabbalah ons ook laat zien. En ik vrees dat in de tijd waarin wij nu zitten, na de gouden jaren, na de opbouw, na de oorlog, dat we met een enorme klap naar beneden zijn. We zijn nog niet helemaal beneden. Maar ik zie allerlei tekenen van kinderen, van jonge mensen die weer verantwoording nemen voor de ecologie, voor de sustainability, voor de ecologie en alles wat daarmee te maken heeft. Men jongelui zeggen, jullie hebben de boel verziekt. Het is nu aan ons om het weer op te pakken. En zie ik, ja, de mensheid heeft altijd die cyclus doorgemaakt. Nee. En helaas, we vinden het niet leuk. Maar wij zijn nu nog steeds met die gang naar beneden bezig. Ik zal je een voorbeeldje geven met die Kabbalah.
Ja.
Over woorden en zo. De Joden waren slaven in Egypte. Egypte in het Hebreeuws is Mitzrayim. Mitzrayim is een meervoudsvorm van het Hebreeuws. De im-achtergrond, uitgang, betekent meervoud. Egypte, het land van overvloed, rijkdom, meer, 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 meer. Dus Mitzrayim is al een meervoud. Nou, de kern van het woord Mitzrayim is het woord tsar, de letter tsar. En dat betekent smal. En dat betekent dat als je alleen maar met al die materiële zaken en dingen bezig bent, dan wordt je blik op de wereld wordt heel smal. Zoals in het Engels zo mooi zeggen, narrow-minded. Dan word je heel erg gefocust op alleen die materiële zaken. Dat zit al in het woord tsar, Mitzrayim. Dus wij zitten op dit moment nog steeds in die superkapitalistische materialistische wereld. Alles wordt bepaald door wat je hebt, hoe je woont, wat voor auto je rijdt, welke kleren je draagt. Dat zijn de afgoden van deze tijd.
Hm.
En dan inderdaad in de hele lobby. Die grote lobby die de wereld beheerst. De Microsoft, de Apples, de Googles, de alles. En dan zie je hoe daar nu aan gesleuteld gaat worden. Hoe de verschillende landen zeggen, ja, maar wat hier gebeurt, dit kan niet.
Ja, het is interessant. We zijn een beetje aan het uitwagen over politiek en een soort van kabbalistische interpretatie van de hedendaagse geschiedenis. Maar ik wil even terug naar die Kabbalah. We zijn vertrokken voordat we aan deze uitweiding begonnen. We zijn vertrokken met het feit dat in uw eigen familie niet leefde en dat je het hebt zelf moeten leren, zelfs van een niet-Jood uiteindelijk. Wat ik interessant vond en wat dat mij eigenlijk ook wel tot de vraag brengt, in wat voor mate leeft het bij de bredere Joodse gemeenschappen? Ik weet dat ze behoorlijk gevarieerd zijn. Maar dus, leeft dat geweldig of niet, Kabbalah? Of die mystiek-spirituele interpretatie?
Ook dat is niet te generaliseren.
Nee, tuurlijk. Ja, het is ik zeg, zijn
de meeste Joden zijn niet religieus gebonden.
Mm-hmm.
Die zijn cultureel en historisch gebonden.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld als ik in Nederland kijk, van de Nederland zijn er 40.000 Joden. Hebben ze ooit eens een paar aantal jaren geleden geteld. En van die 40.000 Joden zijn er misschien 8.000 Joden bij een gemeenschap aangesloten. Nou, waar hebben we het over in getallen? Binnen die gemeenschappen, binnen dus die 8.000 in Nederland, vinden ze het altijd wel boeiend als je het je vertelt. Zijn er ook wel mensen die ermee bezig zijn? En misschien binnen de orthodoxe stromingen iets meer. Maar binnen de liberale stromingen vindt men het toch ook wel heel spannend en interessant. En gaat het er inderdaad om, hoe kan ik al die tradities die we hebben, waar we mee leven, kan ik vertalen? Waar komt het wel? Wat betekent het nou eigenlijk? Ik zal een voorbeeldje geven. Als we naar de Joodse spijswetten kijken. Je zult geen melk en geen vleesproducten met elkaar mengen. Waar komt dat vandaan? Nou, ze staat in de Torah dat je zult het bokje niet in de moedermelk koken. Nou staat er in die Torah niets voor niets. En iedere letter is belangrijk. Nou staat dit er niet één keer in, deze tekst. Het staat er geloof ik zelfs 3 keer. Nou ja, 1 keer zou het nog een vergissing kunnen zijn. Bij de 2e keer, nou dat is toevallig. Maar bij de 3e keer denk je toch wel, daar zit er vast wel wat meer achter. Maar zo staat het er. Zijn de rabbijnen in de rabbijnse periode, toen de Bijbelse periode was afgesloten, zijn daarover gaan praten en zijn met elkaar tot de conclusie gekomen dat in een nomadisch volk is dat toch vreselijk als je ziet inderdaad waar een volk doorging met inderdaad hun vee en alles. Dat zou toch verschrikkelijk sadistisch zijn als je ziet dat de moeder dat haar bokje in haar eigen melk wordt gekookt, dus dat wordt gescheiden gehouden. Oké, dan kijken we naar wat de Kabbalah daarvan zegt. We hebben een aantal begrippen dat een eindproduct en een beginproduct niet samen kunnen gaan. Geboorte en dood. 2 tegen elkaar staande dingen. Nou is melk is een teken van leven. Het voedt de baby, het gaat door, het is als het ware vruchtbaarheid. Het vlees wat je eet is het eindproduct. Het zijn eigenlijk 2 begrippen die met elkaar botsen. En daarom zou je het niet samen moeten eten. Vandaag de dag denk ik, nou het vlees wat ik eet dat komt uit Argentinië. Lijkt me sterk dat dat hier met de koeien van Campina in Nederland, dat dezelfde zou zijn. Maar het gaat om het principe waar melk voor staat, de begin, de ontwikkeling, hoe alles zich voortzet in het leven. En vlees, pas boem, trach, als eindproduct. Gaat niet samen. Werkt niet voor je ziel, werkt niet voor je lijf. Dus bescheiden dat.
Mm-hmm. Mooi. Ja, interessante interpretatie. Maar dus, wat dat wil zeggen is dat mensen vinden het interessant om zo'n interpretaties te horen, maar daarom zijn ze er nog niet allemaal sterk mee bezig. Het is heel erg verschillend.
Ken je ooit een religie waar iedereen...
Nee, natuurlijk niet. Ja, ik vind het doodnormaal. Maar ben maar aan het aftasten in wat voor mate dat echt leeft. En ook eentje dat ik zelf interessant vind, is dat de Chassidim, de meeste mensen kennen die met de hoeden en de pijpenkrullen enzovoort. In Antwerpen woont er een heel grote Chassidische gemeenschap natuurlijk, en die is standaard gekend als heel erg orthodox.
En daar heb je ook weer verschillende stromingen.
Ja, je hebt ook weer verschillende stromingen in, maar door de band genomen zijn ze ook wat men verstaat onder orthodox. Maar in hun geschiedenis, waar dat die groepering uit voortkomt, namelijk uit een bepaalde beweging uit Oost-Europa, en aan de grondslag daarvan ligt een Chassidische leraar.
De Baal Shem Tov.
Ja, die juist een zeer mystiek spirituele Chassidische leer verkondigde. En in West-Europese geesten gaat dat moeilijk samen. Hè? Orthodoxie en mystiek gaan niet zo samen. Maar dus, één ding is natuurlijk, dat kan best zijn dat die Baal Shem Tov zo'n leer heeft verspreid en dat de Chassidim daaruit voortgekomen zijn. Maar mijn vraag is een beetje, in wat voor mate leeft die kabbalistische interpretatie nog wel bij die orthodoxe gemeenschappen? Pakken wij in Antwerpen of zo?
Kijk, ik kan daar heel moeilijk over oordelen, want ik ben aan de buitenkant. Ik zie ze en ik denk er het mijne van.
Ja.
Waarin ik denk, waar ze het zeker niet doen, is dat zij menen de waarheid in pacht te hebben. Het is mijn manier of geen manier. Als ik een klein verhaaltje over die best, over de Baal Shem Tov mag vertellen. Ja. Dus de Baal Shem Tov, die stond in het bos helemaal in zijn eentje en was volledig in vervoering, want hij zag precies hoe alles in elkaar zat. En hij was helemaal heilig. Naar boven zat God op een wolkje en de duivel zat naast hem. En die duivel die dacht, hé, dit gaat helemaal mis, want die man die snapt hoe het werkt daar beneden. Dus die ging naar God toe en die zei van, luister even. Mag ik proberen de zaken te verstoren beneden? Nou, zei God, ga je gang. De Baal Shem Tov, de man van de goede naam, die kwam helemaal stralend dat bos uit. En hij vertelde wat hij ervaren had. En hij kreeg studenten. En studenten, duizenden en duizenden studenten. En het ontwikkelde zich, het was fantastisch. Op een gegeven moment iemand naar die duivel toe stapte en zei, nou, je hebt flink verloren, hè? Kijk eens wat er met die Baal Shem Tov gebeurt. Hoeveel scholen, hoeveel leerlingen hebben zich ontwikkeld? Waarop de duivel zei, ik heb verloren. Kijk eens wat er gebeurt in die scholen. Onderling maken ze ruzie van, ik heb gelijk. Nee, ik weet het beter. Nee, ik weet het beter. En de boel is helemaal versplinterd. Zo gaat het ook met de orthodoxie, zo gaat het met de liberalen, zo gaat het overal.
Ja, het is een fantastisch verhaal voor allerhande spirituele religieuze verenigingen, heel de
absoluut.
Wereld.
Daarom heb ik gezegd ook die beginverhaal. Het is overal waar de mens op zoek naar is, die er zijn eigen zuur over legt.
Ja. Nou, nog een ander facetje dat ik graag wel zou willen aftasten, is natuurlijk in de mate waarin de Kabbalah breder leeft, buiten de Joodse gemeenschappen dan. Helemaal in de inleiding heb ik er ook naar verwezen, Madonna enzovoort. Maar het is niet alleen Madonna, Demi Moore was er ook sterk mee bezig. Zelfs op een bepaald moment iemand gelijk Britney Spears. En ik wil een beetje nagaan hoe dat jij daar dan naar kijkt. Want als je zelf aangeeft dat je voor een groot stuk bent ingewijd in de geheimenissen van de Kabbalah door een niet-Jood, dan maakt het nog interessanter om te horen hoe dat je naar kijkt. Maar eerst voor onze luisteraars ga ik een paar toelichtingen geven, want ik heb mezelf nog wat ingelezen voordat we aan dit gesprek begonnen en maar wat filmpjes gekeken. Ik vond het zelf ook eigenlijk echt wel boeiend, hè? Want Madonna bijvoorbeeld heeft een lied gemaakt voor een van de Bondfilms, een themanummer, For Die Another Day was dat toen Pierce Brosnan nog de James Bond was. En in het clipje dat daarbij hoort, is heel interessant, dat het vol met Joodse symbolen, waaronder op haar arm staat het woord LAV getatoeëerd, dus de Hebreeuwse letters L-A-V staan daar getatoeëerd.
De letters, dat betekent hart, niet love.
Nee, wel, maar, dus dat is al interessant. Dus in haar interpretatie van Kabbalah wordt die love, wordt meteen ook, dat klinkt gelijk het Engelse love. Dus daar wordt meteen zo een symbolische vermenging gemaakt, waar dat ik op zich, je kunt dat absurd vinden, maar ben er niet per se...
Het is lief.
Nee, het is lief.
Het is heel lief.
Het is heel lief,
En het is, weet je, waar gaat het om?
Ja.
Het gaat er ook hier niet om wie heeft er gelijk.
Nee.
Het gaat om wat heb je eraan.
Ja, ja, tuurlijk. Tuurlijk.
Dan is het toch goed. Voilà. En ieder heeft het recht op zijn eigen manier met de dingen om te gaan en er dingen uit te halen.
Absoluut.
Wie ben ik om te zeggen om een ander het fout doet, of dat het stom is, of dat het belachelijk is? Of...
Ja, wel, en dus een van de interessante dingen van dat clipje is ook dat er een spiritualiteit in zit waar ik mezelf best kan in vinden. Want Madonna is in dat clipje met zichzelf aan het vechten. Zij is ook in de film een lerares van schermen, met zo'n aarde. En zij vecht tegen zichzelf in het clipje. Je hebt een witte Madonna en een zwarte Madonna. Het is nogal opzichtig in zijn symboliek. En dus het zwarte stelt haar lagere ego, ik zal het maar zo noemen. En haar witte is haar zielsmatige zelf. En die twee zitten in een gevecht. En ondertussen zit ze ook gevangen. En zit ze zelfs op een stoel waarop dat ze gaat gefolterd worden en geëlektrocuteerd. Maar op het einde van het clipje verdwijnt ze miraculeus van die stoel. Hij is uit haar gevangenschap, want ze heeft haar lagere zelf overwonnen. Dus het lijkt een James Bond-achtig geheel. Maar uiteindelijk gaat het over een innerlijk gevecht met uw ego. Wat niet alleen in kabbalistische zin, maar gewoon in standaard spirituele zin heel vaak terugkomt, zo dat soort ideeën. Dus voilà, dat was daar ook een facet van de symboliek van het soort spiritualiteit waar zij mee bezig is. En dan het laatste was dat ze een tefillin rond haar arm bindt en zo'n Joodse gebedsband. Nu, daar is wel wat ruzie over geweest achteraf. Sommige orthodoxe Joden in Israël wouden haar niet meer toelaten om nog naar Jeruzalem te gaan op pelgrimstocht, want zij had als vrouw zo'n gebedsband aangedaan.
Dat is toch wel heel erg. En de bliksem slaat toe. Een vrouw gebruikt een heilig voorwerp. Oh mijn hemel.
Dat is ook een beetje mijn gedacht. Als ik zoiets lees, is dat spontaan mijn gedacht. Maar ik vroeg mij wel af, is dat zo? Is dat traditioneel iets dat alleen maar mannen...
Ja, als je praat over traditioneel, dan zijn dat regels door mannen opgesteld voor mannen.
Ja,
dus ja, dat is zo.
Wel, maar
het is bolle onzin.
Maar nog concreter, jij gebruikt dat niet.
Nee, want ik ben een liberale rabbijn. En ook in de liberalen zijn genoeg liberale vrouwen die het wel doen.
Ah ja, oké. Okay. Het is dat dan mijn vraag.
Ja, nee, dat zeker. Maar het leuke even, als ik over zeg nog een voorbeeldje uit de Bijbel pak.
Ja.
Van die strijd die Madonna dus op deze manier verwoordt, is het verhaal van Kain en Abel.
Ja. Ja, ja, ja.
Het is Kain en Abel in ons. We hebben allemaal die twee kanten in ons. Kain, die inderdaad de overwipper, zijn broer heeft doodgeslagen. Kain, de materiële wereld. En Hevel, Abel, in het Hebreeuws Hevel, betekent ook... Hevel is ook mist, het ongrijpbare.
Mm-hmm.
En door de mens wordt het ongrijpbare overboord gegooid, wordt vermoord. En dat is die strijd die in onszelf plaatsvindt. Dat zie je ook in al die verhalen. Daarom zijn die verhalen zo relevant. Of het nou in de James Bond-versie is, of in de Bijbelversie, is het tegenwoordig sexier om in de James Bond-versie te kijken. Maar het principe is hetzelfde. En hoe mooi als er zo een voorbeeld gegeven wordt, op die manier die de generatie van nu aanspreekt. Om ze op die manier te pakken en te confronteren met wat er in onszelf gebeurt. Hoe mooi kan je het hebben?
Ja, oké. Okay. Bedankt voor deze toelichting. Allee, die koppeling met Kain en Abel vind ik heel interessant. Nu, nog één ding aan die love was. Als ze dat woordje tatoeëerde en dat zo prominent in dat clipje zit. Blijkbaar haakt dat in op een traditie van de 72 voorheen. Zo stond in dat academisch artikel dat klas. Voorheen een traditie van de letters van de naam van God. Die verschillende...
Joet, Heva, Vee, 26.
Ja, maar dan later zijn er ook blijkbaar tradities bij sommige kabbalistische leraren ontstaan waarin dat je namen van God kreeg. Nu zou dat vandaag in Joodse kringen minder op teruggegrepen worden. Ja, ik zie u knikken dat inderdaad niet direct iets is dat leeft. Omdat voor mij was het spontaan wel interessant. Ik ben zelf nogal sterk met islam bezig geweest en daar heb je de 99 namen natuurlijk fout. Dus ik dacht, in het Jodendom heb je hetzelfde, maar dat is dus niet...
Nou, in zoverre, jawel. We hebben de naam Yud He Waf He. Het tetragram noemen we dat. De letterwaarde is 26. En in de Torah... De Torah is geschreven en er staan geen klinkers onder. Nou, het woord Yud He Waf He... wat door mensen is een woord wat ik eigenlijk niet mag uitspreken. Mm-hmm. Door niet-Joden wordt dat vaak uitgedrukt als Yahweh.
Mm-hmm.
Maar dat weten we niet, omdat we niet de klinkers kennen die eronder staan. Het is ook geen woord wat bestaat in het Hebreeuws. Wat het is een samenvoegsel van de drie vormen van het werkwoord zijn. Was, is en zal zijn, gecombineerd van haya, jees en je. Die letters zijn gecombineerd in dat woord. Maar dat is onuitsprekelijk. En omdat we Gods naam niet verkeerd mogen uitspreken, spreken we hem niet uit.
Ja.
Maar we hebben genoeg gebeden en manieren waaraan wij refereren aan het goddelijke. Dus hebben we allerlei, en dat is hetzelfde als in de islam, hebben we allerlei eigenschappen van het goddelijke. Als ik verdriet heb, dan op een begrafenis hebben we het over Hatsoer, de rots, want ik heb houvast nodig. Als ik de rechtsprekende God nodig heb, dan heb ik het over Elohim.
Mm-hmm.
Als ik het over de liefhebbende God heb, heb ik het over Adonai. Als ik het over het vrouwelijke element heb, dan heb ik het over de Shechina. Het zijn allemaal eigenschappen van het goddelijke. Okay. Die benoemen we
dus
wel.
Dus dat zit wel in de traditie.
Ja,
hè?
Dat zit wel in de traditie.
Mooi. Enfin, maar dus terug naar Madonna. Die de, blijkbaar zij is, heeft haar inwijding in de Kabbalah dan gehad. In een centrum, een heel specifiek centrum dat gewoon de Kabbalah Center noemt. En heel erg sterk is geworden in de VS. Hij is blijkbaar van...
Rabbi Burke.
Ja, Philip Burke. Ja. Ik ben even aan het kijken naar mijn voorbereidingen. En hij zou in de traditie staan van Yehuda Ashlag. Ja, een van de grotere hervormers stond in het artikel van de 20e eeuwse Kabbalah. Dan. Heel interessant, want we hebben het even over politiek en mystiek gehad. Die man had ook heel sterke politieke overtuigingen, zelf communistische overtuigingen. Hij wou dat staat Israël communistisch georganiseerd werd en hij linkte dat ook aan zijn Kabbalah blijkbaar.
Nou ja, dat kan ik me voorstellen, want de ideale vorm van communisme is wat wij allemaal willen. Er is gelijkheid. Er is, iedereen heeft dezelfde kansen en mogelijkheden die die moet aangrijpen. Dus ja, wie kan daar tegen zijn?
Tuurlijk, ja, absoluut. Maar goed, we gaan daar nu niet te hard op ingaan op die uitslag. Maar het interessante is dat de Philip Burke, die dan in die lijn staat, dat allemaal laat vallen. Het zal wel zijn, want hij zit in Amerika. Daar moet je met communisme niet afkomen, zeker niet in de jaren 50. Dus voilà, hij laat dat vallen. En hij begint zijn Kabbalah helemaal te integreren in de gangbare New Age ideeën van de tweede helft van de 20e eeuw. En hij zegt ook, iedereen mag erbij. In mijn Kabbalah centrum hoeft je helemaal niet Joods te zijn, waardoor dat hij ook katholieken zoals Madonna aantrekt. En binnen zijn Kabbalah center heeft hij die oude traditie van 72 namen, die daar ergens wel leeft, maar eigenlijk onder Jood niet meer, heeft hij weer opgepikt en gebruikt als een manier om, ja, een beetje gelijk dat met mantras in heel veel tradities gebeurt, om u te verhouden tot het goddelijke. En wat je ook ziet, hè, als ik zeg die koppeling met die New Age-ideeën is daar, is dat de namen en de klanken en de letters worden gezien als krachtige klanken die bepaalde vibraties uitdragen die u zouden zuiveren van uw woede, uw onrusten enzovoort enzovoort. Maar zoiets, zo die, dat uitdragen van die vibraties van letters en klanken, is dat iets dat ergens in de traditionele Kabbalah ook zit? Of is dit nu echt een invloed van die New Age?
Ik denk dat dat een invloed is van de New Age.
Ja.
Maar de traditie van het Joodse is iedere 1000 jaar veranderd.
Mm-hmm.
Dus we zitten nu ook op zo'n keerpunt. We moeten zorgen dat het op de een of andere manier blijft leven. Als je de kern behoudt, moet je dingen gaan aanpassen. En dat is een zoektocht. En daar kom je van alles tegen. En ik ben het daarmee eens. Kijk, de boodschap van de Kabbalah, die is, in principe was dat alleen eigenlijk maar voor een hele kleine groep. Dat was echt de elite van de elite die dat zat te besturen. Het was ook een heel gesloten groep. Het mooie daarvan is dat inderdaad bijvoorbeeld een Shalom Aleichem, die heeft ervoor gezorgd dat het breder werd. En er zijn steeds in verschillende generaties mensen geweest die het vertaald hebben naar moderne taal, die het meer toegankelijk hebben gemaakt voor mensen, begrijpelijk hebben gemaakt. En dat is fantastisch. Want de wereld wordt groter. Aan de ene kant wordt die kleiner, omdat we elkaar steeds meer leren kennen en bereiken. En dus is het belangrijk dat die wereld groter wordt, dat we elkaar met een goede manier benaderen.
Ja.
En of het nou via klank, via beeld is, Hoe heet die Amerikaanse schilder waar ik... Rothko.
Mm-hmm.
Die zijn werk... Ja, ik sta te huilen voor zijn schilderijen van schoonheid. Hij is hier in Den Haag geweest. Ik geloof dat ik 10 keer naar die expositie ben toegegaan. Zomer, want daar zitten al die kleuren. Zelfs zonder iets te zeggen, als je daarvoor open staat... Dan gebeurt er van andere mensen staan. Ja, hallo, ik zie daar een blauw en een geel vlak. Klaar is deze. Nou, dat is knap. Maar... Dus als die klanken en beelden helpen, hoe mooi mm-hmm. kan het zijn dat mm-hmm. je daar een gebruik van ja. maakt? Maar dat is een moderne vertaling.
Ja, ja, maar dus voor u is dat helemaal geen probleem dat er zo'n openingen ontstaan, dat die kabbala zijn eigen vormen begint te krijgen. Ik stel me daar wel de vraag, want eigenlijk is dat een thema dat in heel veel afleveringen van Groetjes uit Shambhala terugkomt. Omdat op zich, uiteraard, hè, ik volg dat volledig, laat het maar open zijn als mensen er iets aan hebben. Paul zegt heel vaak, als het andere mensen geen kwaad doet en je hebt er zelf iets aan, waarom zou iemand er iets op tegen hebben? Maar er zit voor mij ook wel waarde in traditie. En dan niet in hetgeen dat we al gehad hebben, omdat de traditie gelijk heeft en op haar strepen moest staan omdat ze de waarheid bezit, dat niet. Maar traditie is voor mij vaak ook wel een sediment van nuances en ervaringen. En wat je vaak krijgt van die spirituele middens die zomaar wat gaan plukken omdat ze het interessant en leuk en aaibaar vinden, is dat ze die nuances en die sedimenten kwijt zijn en dat ze niet in de diepte meer gaan doorgraven en dat ze het evenwicht soms verliezen. Want soms in de traditie kunnen dingen heel erg paradoxaal zijn. De ene leraar zal dit benadrukken, maar de andere juist het totaal tegenovergestelde, omdat afhankelijk van de fase ja. waarin dat je zit in je leven, moet je voor het een of het ander opletten. En als je louter met zo'n oppervlakkige spirituele interpretatie van bepaalde versen aan de slag gaat, kun je soms verliezen.
Absoluut waar, daarom weer zo'n woord. Vooruit in het Hebreeuws is kadima.
Mm-hmm.
De kern van het woord is kedem. Dat okay. betekent vroeger. Hoezo? Ik ga vooruit. Ja. Wat is dat dan vroeger? De gedachte daarachter is, je staat met je neus naar de geschiedenis, want je weet wat er gebeurd is. Je staat met je rug naar de toekomst, want je weet niet wat er komen gaat. Dus je kunt alleen goed functioneren als je op de hoogte bent van die geschiedenis. Dat is het woord kadima, vooruit. Maar je gaat dus met je rug vooruit en je neus naar de geschiedenis. Dat is precies wat je nu vertelt.
Dat is exact wat ik zeg, ja.
En dat zit in die taal.
Fantastisch. Laat ons daar misschien gewoon mee eindigen. Marjan, heel erg bedankt voor dit bijzonder aangename gesprek.
Heel graag gedaan.
Zo, beste luisteraars, het zit er weer op voor deze keer. Op geregelde tijdstippen publiceren we een nieuwe podcast over allerhande boeiende, spirituele, esoterische en religieuze fenomenen die mensen van oost tot west in de ban houden. Over het algemeen zit ik daarvoor samen met hoogleraar Paul van der Velde, maar af en toe laten we ook een andere expert achter de micro plaatsnemen, net zoals deze keer. Dus voor de luisteraars die dat nog niet zouden gedaan hebben, abonneer je in je favoriete podcast-app, zodat je zeker op de hoogte blijft wanneer onze volgende afleveringen online worden gezet. En in de tussentijd zend ik u natuurlijk heel veel groetjes uit Shambhala.